Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Hey, met Guus.
Hey, Guus. Hey.
Hey, Lemia.
Heb je een beetje geslapen?
Heel kort. Jij?
Ja, same. Ga gewoon even verder op adrenaline.
Oh. Wow, wow, wow.
Tom-Jan?
Ja, miracles happen.
Hey,
het is gelukt. Hey. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. Fijn dat jullie bij me zijn, Tom-Jan en Guus. En dat de verbinding dus is gelegd. Bij mij wel hier fysiek in de studio is Petra de Koning. Jongens, het was een krankzinnige week. Het was een lange nacht die achter ons ligt. Het is nu vrijdagochtend. Fantastisch, echt heel fijn dat jullie nu even bij me zijn. Voordat we straks beginnen aan de krant van morgen en volgende week. Maar we moeten het even hebben over deze week. Guus, ik begin even met jou.
Poeh, ja, je komt zo gauw in van die superlatieven terecht, weet je wel. Ongekend, historisch. Het was een week die ik nog een beetje moet verwerken. Dat is eigenlijk, denk ik, de kortste samenvatting. Ik zat naar dat filmpje te kijken van Mark Rutte, die vannacht om 2:30 sprintend van de VVD-vleugel naar de plenaire zaal rende. Ik denk dat iedereen zich zo een beetje voelt. Op adrenaline doen we nog heel veel. Maar ik heb het gevoel dat we nog heel veel moeten... We hebben heel veel gezien, we hebben heel veel geïnterpreteerd. Maar ik heb het gevoel dat we ook nog heel veel niet weten.
Petra?
Ja, we zagen Rutte die bleef zitten ondanks alles. Het was ongelooflijk. Ik ben benieuwd, Guus en Tom-Jan en Lemia, hoe jullie ernaar keken. Maar toen er over die moties werd gestemd. Ik dacht echt, dit is voorbij met Rutte.
Tom-Jan?
Ik dacht, je moet het altijd proberen te objectiveren. Dus ik ben me gaan afvragen, wanneer is het voor het laatst geweest dat een motie van afkeuring is aangenomen tegen een premier? Zei dat hij in dit geval die motie natuurlijk als fractievoorzitter van de VVD kreeg. Maar ja, hij is ook premier. En dan heb je twee opties. Dit heb ik ooit van Carla van Baalen en Alexander van Kessel van het Parlementair Documentatiecentrum in Nijmegen. En die gaven mij door. 1939 is. De parallel is wel fascinerend. Is een van de kabinetten Colijn tijdens de kabinetsformatie gevallen op een motie waarin stond dat het optreden van het kabinet in de formatie niet heeft geleid tot de aanname dat er van een deugdelijke behartiging van het lands belang in sprake was. Dit was overigens 2 dagen na de verkiezingen. Dus er zitten wel parallellen. Er is ook één toch wel vrij belangrijk verschilletje. En dat is deze motie werd aangenomen tegen het hele kabinet. En was niet geadresseerd aan één persoon. Niet geadresseerd aan de persoon Colijn zelf. Maar goed, het is dus ruim 80 jaar geleden dat een vergelijkbaar geval zich heeft voorgedaan. Dus historisch mogen we gewoon zeggen.
Ja, en in 2006 nog een motie tegen Rita Verdonk, die toen ook demissionair minister was. Dus ook nog een parallel. Die werd ook aangenomen. Dat was dan niet een premier natuurlijk, maar een demissionair minister. Maar wel in dezelfde staatsrechtelijke positie als Rutte.
Maar hadden jullie gisteravond verwacht dat hij bleef zitten?
Ik zeg jullie eerlijk, ik weet niet of jullie het zagen. Ik had wel het idee dat er overleg was tussen Hoekstra en Kaag.
Ja.
Maar ik zag helemaal niet aankomen dat er een motie van afkeuring aankwam. Jullie wel?
Nou, ik wist dat hij bij de wat kleinere partijen in voorbereiding was, ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Maar ik wist niet dat het CDA dat
deed. Dat Kaag en Hoekstra dat gingen doen?
Nee. Dat was echt aan mij voorbij gegaan.
Ja, mij ook. Ze waren wel in een van de schorsingen gefotografeerd samen in de wandelgang achter de Tweede Kamer. Er liepen wat journalisten buiten, die zagen ze samen overleggen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de dag begon natuurlijk op donderdag met dat toch, ik bedoel, het lijkt alweer een tijdje geleden, maar dat toch Rutte had gesproken over Omtzigt in zijn gesprek met de verkenners. Wat moeten we met Omtzigt? Rutte had een dag daarvoor in een soort van ellenlange regeling van werkzaamheden. Dat was op die woensdag nadat de nieuwe Tweede Kamer was geïnstalleerd. En de verwachting was dan dat de dag was waarop het debat zou plaatsvinden überhaupt. Nou, dat bleef vooral bij een hele lange regeling van werkzaamheden. Daar was het Rutte geweest die had gezegd, ja, mijn verslag mag sowieso woordelijk naar buiten komen. Ik heb er geen enkel probleem mee. En hij had tot die tijd steeds gezegd, Omtzigt, daar heb ik het geen enkele keer over gehad. Dus dat donderdagochtend bleek dat hij degene was die het wel over Omtzigt had gehad. Ja, ik dacht, oké, dit wordt heel spannend. En natuurlijk ga je dan meteen met z'n allen naar de VVD-fractie gangen. Hè? En in de fractiekamer zat hij. En er hing ook wel een soort van crisissfeertje. En toen hij begon met dat debat, werd het eigenlijk in eerste instantie steeds erger.
Voorzitter, ik sta hier niet te liegen. Ik spreek hier de waarheid. Maar wat ik net heb gezegd is naar eer en geweten. Ik spreek hier geen leugens, voorzitter. Ik spreek hier de waarheid. Ik haal dat nog een keer ook in de richting van mevrouw Ploemen. Het feit is dat ik hier de waarheid spreek. Voorzitter, ik heb niet gelogen. En dat is wel de waarheid. Ik heb niet gelogen. Ik sta hier niet te liegen. Meneer Klaver, ik ben hier eerlijk. Ik spreek hier de waarheid. Ik heb niet gelogen.
Je merkte ook in de Kamer, er ging echt bijna een soort van schampere lachsalvo door die Kamer heen. Hè? En hij maakte het zichzelf ook steeds moeilijker door op een gegeven moment te beginnen over dat hij via die ochtend al had gehoord dat Omtzigt vermoedelijk in zijn gespreksverslag had gestaan. Dus en er werd geschorst. De Kamer wilde weten wie zijn bron dan was geweest via. Hij kwam terug, vertelde dat hij dat niet zou prijsgeven. En toen dacht ik, ja, dit is echt over. Dit kan gewoon niet. En Petra, je zat naast me op de publieke tribune. We zaten elkaar ook de hele tijd aan te kijken van, nou ja, dit is voorbij. Maar toen gebeurde er iets in het debat. En ik kan er gewoon niet helemaal de vinger op leggen wat dat dan is geweest. Waardoor de stemming toch omsloeg of zo. Waardoor ik toch begon te twijfelen, gaat hij alsnog redden?
Had het ook mee te maken dat er zoveel sprekers waren en dat de Kamer op een gegeven moment er zelf ook niet meer helemaal goed uitkwam wat nu de beste weg vooruit was? Moesten ze nou deze kwestie van die via bron nou helemaal gaan uitzoeken? Moesten ze daar hun energie op richten? Moesten ze oog op de bal houden? Hè? Dat hoorde je dan ook. Had het ook daarmee te maken? Dus was het niet uiteindelijk een soort blessing in disguise dat Rutte het hierover had? Wat denken jullie?
Ja, dat zou heel goed kunnen meespelen hoor, want het ging toen het leidde echt af van de kwestie en Gert-Jan Segers bracht het op een gegeven moment weer terug. Dus die begon weer over Omtzigt en u had toch gezegd dat u het er niet over had gehad en hoe zit dat nou? En toen werd Rutte echt eventjes boos. Hè?
De kern is, hoe gaan wij om in de verhouding tussen Kamer en kabinet met lastige Kamerleden die de goede vragen stellen en die af en toe in kuiten bijten en niet loslaten?
Ja, maar voorzitter, de heer Segers trekt nu een conclusie alsof ik daar bezig was om zich naar een of andere plek te werken. Dat is gewoon niet zo. Dat doet de VVD niet. Dat was nooit onze intentie. Nooit, nooit, nooit. Ik heb met Hoekstra gesproken die vrijdag daarvoor over, joh, jij noemt zijn naam. Ik snap ook dat jullie dat doen in het kader van de campagne voor ministerschap. Zouden we ooit tot formeren komen, dan is dat voor ons bespreekbaar.
Segers was erop uit om deemoedigheid bij hem los te maken. Dat wilden nog meer partijen. Die vonden hem veel te aanvallerig en te agressief. En die wilden gewoon dat hij inzag dat dit helemaal mis was gegaan. En hij deed het tegenovergestelde Rutte. Die werd gewoon echt die opgewonden en boos. Ging hard praten en maakte het ook heel persoonlijk. Ik heb u toch nooit bedonderd. We hebben toch altijd goed samengewerkt.
Meneer Segers, u en ik werken nu 4 jaar samen. Intensief in een coalitie. Ik heb u volgens mij nooit belazerd. Ik ben überhaupt niet iemand die hier collega's belazert.
Ja, datzelfde zei hij ook tegen Ploemen.
Ja.
We hebben al samengewerkt. Je hebt me altijd kunnen vertrouwen.
Precies.
Tom-Jan, kun jij dat moment aanwijzen waardoor het toch kantelde? Of zag je het al eerder gebeuren?
Nee, dat moment was, dat geloof ik, wat Petra net zegt, is geloof ik heel erg waar. Maar het probleem vind ik dat er allemaal, dat is allemaal beeldvorming. Hè? Want hij heeft al een bepaald optreden, het roept bepaalde reacties op.
Maar ja, ik kijk of er dan feitelijk iets gebeurt. Op zo'n moment, dat weet je niet. Dat is wat mij elke keer weer overvalt aan de Tweede Kamer. Is dat dan zeggen ze, we moeten de ogen op de bal houden. Maar luister, dat hele debat, dat ging er toch over. Hoe is de frase Omtzigt functie elders nou in dat document terechtgekomen? En stel je de vraag na gisteravond, weten we nou hoe dat zat? We weten het niet. En dat, ik vind dat fascinerend eigenlijk. Dat, je zou toch denken, dan moet je dan al je energie op. We zijn niet verder gekomen als een ambtenaar heeft het opgeschreven. Was niet de bedoeling, had niet gemogen, zeggen de politici. We hebben er niet om gevraagd, et cetera, allemaal vormen van ontkenning. Maar waarom die betreffende ambtenaar het dan heeft opgeschreven, weten we niet. En dus is eigenlijk, behalve heel veel twijfel over Rutte, en die was allemaal wel logisch, niet vastgesteld, nog steeds niet, wat er nou is gebeurd en waarom dit is gebeurd. Vreemd.
Ja, heel vreemd. Annemarie Jorritsma ging op een gegeven moment zo ver dat ze zei, het is heel raar dat dat is opgeschreven. Heel raar. Dus toen kreeg die ambtenaar dat ze ook op die manier in de schoenen geschoven.
Ja. Maar zij leed ook natuurlijk aan geheugenverlies. Hè? De twee ex-verkenners hadden ook weinig herinneringen aan.
Helemaal geen.
Nou, uit het verhaal van Jorritsma, dat nogal lang duurde. Vol kleurrijke details was vormgegeven. Bleek wel dat het, nou, als ik Jorritsma aan het eind van haar verhaal moest geloven, was het over niks anders dan Omtzigt gegaan. Want de kranten stonden er veel mee. Het was eerst dat stuk in de krant en later nog een keer. Het was een heel vreemde en ongeloofwaardige verdedigingslinie. Dat was het natuurlijk al vanaf het begin. Dus de crux is natuurlijk wel, de Kamer weet dat natuurlijk, die zijn ook niet gek. Die hebben dit dus toch dan weer geaccepteerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
Nou ja, wat mij in het verhaal van Jorritsma verbaasde was dat zij ging heel erg in op de instabiliteit van het CDA. Hè, en waarom dat een factor was geweest. En dat in die context dan Pieter Omtzigt was besproken.
Ja.
En daardoor ging het echt wel urenlang, en daar deed het CDA zelf ook aan mee, ging het over de instabiliteit van het CDA. En die tijd zat ik een beetje op Rutte te letten. En die ging steeds meer ontspannen achterover zitten. Die zat het een beetje te aanschouwen. Die zat te lachen om de grapjes die Jorritsma regelmatig maakte. Hij zat snoepjes te bieten bij Sophie Hermans, die achter hem te zat. En je dacht, is dit nou de man om wie het allemaal draait? Of weet je wel, en tegelijkertijd het contrast met Wopke Hoekstra, die verhit de hele tijd bij de interruptiemicrofoon ging staan om opheldering op te eisen over Pieter Omtzigt. Ik dacht, hé, alweer het debat dat over iets anders gaat. Dus ik vroeg me af, was die woordenstroom van Jorritsma ook niet gewoon een soort van tactiek?
Nou, hij werd er heel ontspannen van, ja, dat was duidelijk. En wij trouwens allemaal, want het was een vrolijke boel op een gegeven moment.
Ja.
De energie richtte zich heel erg op Jorritsma. En op de losse eindjes in haar verhaal, maar heel voorzichtig uit te drukken. Daar klopte gewoon helemaal niks meer van op een gegeven moment.
Nee. En Jorritsma heeft er ook wel heel erg de houding die heel veel van het soort mensen, van de mensen met iets meer afstand tot de dagelijkse politiek hebben, namelijk dat als ze dat eerder hebben gedaan, dat politieke werk, en ze doen dan nu iets op afstand, dan gaan ze vaak een beetje neerkijken op de beroepspolitici van dat moment. Ja, dat zat toch wel. Één VVD-prominent appte mij en die zei, Annemarie kijkt neer op ze. En daar zat wel wat in.
Ja, maar de Kamer liet het wel gebeuren. Niemand maakte daar een punt van. Of besprak het of benoemde het.
Nee, maar dat klopt. Maar daarom, kijk, dat hele debat met die verkenners. Ja, maar goed, daar herhaal ik. Dat was er toch om bedoeld. Om te achterhalen hoe alles was begonnen. En ja, we zijn geëindigd in dikke mist.
Zullen we heel veel terug naar hoe alles was begonnen? Want we hebben eigenlijk nooit besproken in Haagse Zaken. En aan de luisteraar vergeef me, we gaan een beetje van de hak op de tak. Maar we beginnen nu eventjes bij het begin. Want het begon allemaal vorige week donderdagochtend. Ik liep hier het Binnenhof op omdat Rutte en... Of was het vrijdag?
Donderdag.
Ja. Rutte en Kaag die zouden achter elkaar, na elkaar aanschuiven bij de twee verkenners. Rutte als eerst, 9:15. En ik liep het Binnenhof op en de fotografen die stonden een beetje te speculeren bij elkaar. En die zeiden, wij denken dat Ollongren positief is getest, want ze was net heel snel weggelopen, in de auto gestapt, wilde niks zeggen en weggereden. En inderdaad, een paar minuten later kwam het pushbericht binnen dat Ollongren dus positief was getest. Ik ben toen weggegaan en niet lang daarna stuurde onze fotograaf David mij een appje. Er is een foto gemaakt van de documenten die Ollongren vast had. Dat hadden ze in eerste instantie helemaal niet door. Tenminste, Bart Maat, degene die foto in eerste instantie had gemaakt, had niet door wat hij eigenlijk had gefotografeerd totdat hij de foto ging bewerken. Wat gebeurde daarna? Misschien is het wel even goed om even uit te leggen wat er op stond. Waardoor iedereen hier in rondjes door elkaar heen ging rennen, Petra.
Nou, het allerbelangrijkste was dat er stond positie, omzicht, functie elders. Verder ging het over de onderhandelingsstijl van Wopke Hoekstra. Dat was duidelijk een probleem voor de VVD, voor Rutte. Want daar moesten ze wat mee. Het ging over GroenLinks en de PvdA. Die hielden elkaar niet echt vast, stond er. Nou ja, dat waren de drie belangrijkste dingen. Vergeet ik iets, Guus, Tomjan?
Dat waren de belangrijkste, ja.
Ja, dit waren de belangrijkste. Daarna gebeurde er die dag echt ontzettend veel. Hè? In eerste instantie kwam Jorritsma naar buiten. Even kijken, moeten jullie me even helpen hoor. Was het nou op diezelfde dag dat de verkenners ermee stopten?
Ja, aan het eind van de ochtend, begin van de middag, stapten ze op.
Ja. En toen zag je volgens mij daarna eigenlijk de eerste keer dat er verdacht snelle bewegingen ontstonden. Want toen we in de zucht en de steun waren ineens nieuwe verkenners. En dat was natuurlijk al heel vreemd, want ja, die procedure die er nu is, die had tot nu toe als gewoonte dat als je verkenners had gehad, dan hield de Kamer een debat met de verkenners om de vervolgstap te zetten in dit formatieproces. Maar ja, dat debat bleef helemaal uit.
Ja.
Er waren ineens nieuwe verkenners. En dat was natuurlijk wel verdacht snel. En oké. Okay.
En wat ook wel opviel, was dat de nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees allebei best wel belangrijke posten in het kabinet. En die moesten dit erbij gaan doen.
Ja, de hoofdrolspelers allebei op hun eigen manier in de coronacrisis. Ja. Dus dat is ook heel opmerkelijk. Hoezo kunnen zij dat dan opeens? Enorme insiders natuurlijk ook. En wat ik begreep is dat er toch een klein beetje een overvaltactiek werd toegepast. Dat fractievoorzitters, en niet alle fractievoorzitters, zijn even ervaren. Moet je maar bedenken. Toch een beetje gewoon de mededeling te horen kregen van dit zijn ze. Het is uitgelekt, dus nu is het zo. Had eentje letterlijk te horen gekregen. Dus er was heel weinig tijd voor reflectie, zeg maar, over is dit eigenlijk wel een goed idee. Ik denk dat sommigen zich ook wel nu wel echt voor de kop slaan dat ze dat hebben laten gebeuren.
Ja.
En toen was al heel snel het verhaal. Die verkenners, die oude verkenners zijn weg. En die kunnen ook niet meer bevraagd worden, want dat zijn nu weer privépersonen. En diezelfde avond was volgens mij de Europese Raad digitaal. En aan het eind daarvan interviewde Jon Jonker van Nieuwsuur Rutte.
Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken?
Nee. En ook Sigrid Kaag niet. Nee.
Kan het dan in die stukken terechtkomen?
Dat weet ik niet. Maar goed, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb.
Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Of mevrouw Ollongren is nog minister?
Nee, mevrouw Ollongren was daar als verkenner. En dat is nu gestopt.
Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen?
Nee, ze hebben een verkenner in opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en er zijn nieuwe verkenners.
Ja, en die doen dat ze voor een schone lei is en die kunnen daar ook niks over vertellen. Nee. Dus niemand gaat daar uitleg over geven?
Nee, dat kan nog niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat
Dat komt wel heel goed uit, dat niemand er uitleg over kan geven.
Nee, het is heel vervelend wat hier gebeurd is. Ik wil alleen wel duidelijk maken dat ik, nog mevrouw Kaag, ik heb haar dat gevraagd. Ze zegt, zegt het ook meteen tegen de media als je ze vanavond ziet. Dat wij er heel veel niet over begonnen zijn. Ja, verder weet ik het niet.
En wat hij daar zei, hè, ik heb het er niet over gehad, het is niet over gegaan en we kunnen het ook niet. Ze kunnen geen verantwoording afleggen, want dat gaat niet meer. Hè, dat gaat niet meer. En hij bedoelde duidelijk, ze zijn weg, het zijn nu gewoon weer privépersonen. Ze bestaan niet meer. Dus staatsrechtelijk gezien kunnen ze geen verantwoording afleggen. En later zei hij daarover in het debat, zei hij, staatsrechtelijk knetterde het in mijn hoofd. Want hij had natuurlijk vreselijk spijt dat hij dat gezegd had. Want daar ligt de basis van de motie.
Ja, en het kwam over als de arrogantie van de macht. Hè. Hier hoeft niemand, tenminste dat citaat werd hem toegeschreven, ja. Hoewel hij dat nooit zelf heeft uitgesproken. Maar het kwam neer op, niemand gaat hier verantwoording over afleggen. Dat hoeft ook niet.
Ja, en dan moet je bedenken dat we natuurlijk net de toeslagenaffaire achter de rug hebben. Het aftreden daarover, zijn beloftes van nieuwe openheid. En dan het eerste, de beste kwestie waarbij hij kan laten zien dat hij open is. Dan zegt hij, we gaan er niks meer over zeggen.
Ja. Het is toch ook al volgens mij goed om hier vast te stellen dat, kijk, die Jorn Jonker is hier echt een journalistieke held. Want hij moet daar voor de EU-top komen en dan krijgt hij wel van tevoren te horen. Ik heb hem toevallig vanochtend even gesproken. Hij krijgt van tevoren te horen, Rutte wil ook wel iets over Omtzigt zeggen. En dat zijn natuurlijk, en dan gaat hij doorvragen. En dan heel op zijn betrekkelijk zachtmoedige stijl. Laat Rutte dan zich in de kaart kijken, omdat hij blijkbaar zich niet realiseert, en dat is toch ook werkelijk fascinerend, vind ik, dat parlementaire verhoudingen na verkiezingen totaal anders zijn dan daarvoor. Dus dat je niet, je kan niet meer als premier even vertellen hoe het verder gaat, zeker niet in deze procedure, maar überhaupt niet. Je bent gewoon, in zijn geval 34 zetels. En dat is ruim geen meerderheid. Dus voorzichtig gaan. Geen fouten maken. En zeker niet autoritair gaan doen. En dat is precies wat hij deed. Het blijft verbijsterend, vind ik.
Ja, maar je ziet ook aan Rutte dat hij doet wat hij dan altijd doet. En dat zag je ook aan zijn bemoeienis met het CDA. Want zoals hij de stabiliteit van het CDA wilde oplossen, dat heeft hij eerder ook gedaan bij de ChristenUnie in de vorige kabinetsformatie. Hè? Van jullie hebben een probleem, ik kom wel bij jullie langs, laat mij het maar oplossen. Hij heeft dat gedaan bij de Koenhoes-missie in 2011. Toen is hij bij een GroenLinks-medewerker thuis met Jolande Sap, die toen de partijleider, gaan praten. En heeft hij daar hun interne problemen over die missie zitten oplossen. Dus hij denkt, weet je, het CDA, daar wil ik mee regeren, die hebben een probleem. Ik ga er wat suggesties over doen. Dat was ook wel bijzonder in het debat. Dat Hoekstra zei, instabiliteit van de partij. Mij is niks gevraagd.
Ja, dat debat, om daar weer even op terug te komen, ging zeg maar de hele dag ging het eigenlijk over hoe slecht het ging met het CDA. Het was redelijk pijnlijk wat dat betreft natuurlijk.
Wat ik nog niet helemaal snap is, waarom heeft hij toen niet tegen Jorn Jonker iets meer waarheid gesproken over Omtzigt? Hij had toch ook kunnen zeggen, natuurlijk is we hebben even de actuele ontwikkelingen doorgenomen bij het CDA. Daar is helemaal niets verkeerd aan. Dan was hij natuurlijk ook in de problemen gekomen. Dat was natuurlijk ook als ongepast geïnterpreteerd. Maar hij kletste zichzelf nu wel helemaal vast. Dat was eigenlijk de reden dat ik gisterochtend dacht van die had het einde van de dag niet.
Ja, wat ik net ook zei, Rutte doet dingen op een bepaalde manier en hij kan ze wel anders doen, maar dan moet hij zich dat heel nadrukkelijk voornemen. En Jorn Jonker had hem op het moment dat hij moe was, dat het over de Europese Raad ging. En dan vervalt hij gewoon, denk ik, heel gemakkelijk in zijn oude manier van reageren daarop. En hij zegt dat het staatsrechtelijk knetterde. Maar ik denk dat hij staatsrechtelijk op slot zat in zijn hoofd. En dat hij dacht, dit komt toch nooit naar buiten, want dat kan namelijk niet. Dus ik hoef niet.
Maar Petra, over dat onwaarheid spreken, laat ik maar zo zeggen, over Omtzigt. Dat doet hij toch niet zo vaak? Hoe vaak is hij betrapt op zo'n duidelijke manier? Hoe vaak is het zo heterdaad geweest?
Nee, nooit eerder. Nee, dat is waar. Want hij heeft vaker gezegd dat hij zich dingen niet herinnerde. Hè? Bij het memo over de dividendbelasting in de vorige kabinetsformatie.
Havija, natuurlijk. Tevendeel, ja.
Tevendeel, maar je kunt bij ook wel zeggen, ja, dat was soms wel lang geleden. Het is mogelijk dat hij dat niet heeft gezien of niet heeft gehoord. Maar nu kan je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat maakte dit zo anders dan anders. Daarom dacht ik, nee, dat hij nu weer een beroep doet op een slecht geheugen, dat kan bijna niet waar zijn.
Nou ja, wat wel interessant is om eventjes weer terug te gaan naar de chronologie. Afgelopen woensdag werd de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Ik zei het net al eventjes. En daarna was er die regeling van werkzaamheden waarin werd verwacht om dezelfde dag nog te gaan debatteren. Maar de Kamer wilde meer informatie. En om precies te zijn, vooral Wilders, die hamerde erop. Hij wilde eigenlijk al het appverkeer, belverkeer, e-mailverkeer en alle verslagen van de verschillende gesprekken. Ja, om die vrij te geven moesten dus alle fractievoorzitters die verslagen accorderen. Dat gebeurde op donderdagochtend tussen 9 en 10 uur 's ochtends. En daarna kregen we een soort van stortvloed aan documenten. En we gingen natuurlijk als een malle allemaal lezen, maar eventjes erbij stilstaan. Dit is echt uniek, want we hebben een inkijkje gekregen in ja, de inzet van verschillende partijen tijdens de eerste verkenningsgesprekken. Wat viel jullie het meest op?
Nou, ik zeg, wat mij het eerste binnen schiet, schoot, was hier gaan zoveel partijen zo ontzettend veel spijt van krijgen. Ja, dit is een beetje beside the point van dat Rutte had gesproken over Omtzigt en zo. Maar het feit dat je al die documenten openbaart in dit stadium van de formatie creëert natuurlijk dat je in volgende formaties zult hebben dat onderhandelaars, en de volgende stap van de huidige formatie trouwens al, ja, dat onderhandelaars zich niet vrij voelen. En dat is een enorme complicatie. Ik hoop dat mensen, ik vrees dat mensen zich dit niet hebben gerealiseerd, maar dat is wel een heel groot precedent hoor.
Ja, want het was een onmogelijke keuze voor de Kamer, die dus transparantie eiste. Nou, ga maar als enige fractievoorzitter dat niet doen. Dat wil je natuurlijk niet, hè? Want inderdaad, wat jij net zegt, Petra, die toeslagenaffaire, die toonde juist dat er meer transparantie moest komen. Maar reken er maar op dat er die woensdag al tijdens die regeling van werkzaamheden ook wat fractievoorzitters om transparantie zaten te eisen. Terwijl ze zelf dachten, ik hoop dat er niet te veel naar buiten komt. Ik noem maar even GroenLinks als voorbeeld. Ja. Guus, want die partij, ja, daarvan weten we nu hoe graag ze wilden. En zelfs ja, dit is echt ongekend wat ze los wilden laten, wat ze bereid waren los te laten.
Nou ja, twee dingen leerden we inderdaad. Het eerste was dat migratie kennelijk geen breekpunt meer is voor GroenLinks. Dat was het in 2017, toen in de nasleep van de Turkije-crisis wel. Dat is heel opmerkelijk, gelet op wat de prioriteiten ook bij de achterban zijn. En het tweede is dat het er toch wel sterk op leek dat GroenLinks het ook eigenlijk wel prima vond om zonder de linkse broeders en zusters aan te schuiven. Want zij wisten natuurlijk, hè, ze hebben weliswaar campagne gevoerd als nee, wij houden elkaar vast, wij laten elkaar niet los. Maar ja, als je dat doet, maak je het wel heel moeilijk om aan te schuiven en om een serieuze partij te worden voor de al zittende formerende partijen. Dus tactisch is dat wel begrijpelijk, maar GroenLinks liet zich op een ongelofelijke manier natuurlijk hier in de kaarten kijken. Het viel me trouwens wel bij die verslagen op dat sommige partijen dat dus heel erg deden. Kennelijk had GroenLinks bedacht dat het slim was om meteen al duidelijk te maken hoe makkelijk het eigenlijk is om hen erbij te hebben. En er waren partijen, CDA bijvoorbeeld, die zich nauwelijks in de kaarten lieten kijken.
Ja, want we kregen ook een soort schemaatjes mee. Dat was dan al in de eerste tranche van documenten op woensdag. En dan kon je zien per thema wat de eisen of wat de houding van verschillende partijen was. En bij het CDA zag je dus alleen maar lege vakken. En later in het hele proces en vooral ook door het debat op donderdag bleek dus gewoon dat Hoekstra had gezegd, ik wil me niet aansluiten bij een liberaal motorblok van VVD en D66, dus ik ga het ook gewoon niet over de inhoud hebben. In de woorden van Jorritsma, hij was heel kort en bondig geweest, Hoekstra, en dat was hij eigenlijk nooit gewend geweest dat gebeurde tijdens zulke gesprekken.
Nee, alle andere partijen waren fris en fruitig. Ja.
waarop Hoekstra bij de interruptiemicrofoon zei dat hij het wel had ervaren als een prettig gesprek. Dus dat was...
Ja, aan al die lege vakjes zag je hoe de onderhandelingsstijl van Wopke Hoekstra was en waarom ze dat een probleem vonden. Want ze konden hem nergens plaatsen, ze konden er niks mee beginnen.
Ja, bij GroenLinks deden ze overigens meteen aan crisismanagement, hè, want alle leden kregen een mail. Heb jij dat scherp, Guus, waarin iets stond van... dit is niet wat Klaver precies heeft gezegd of zo. Er stond iets in die mail. Wacht, ik pak hem even.
Ja, er stond dat het in een andere context was gezegd of niet zo was bedoeld. Ik heb de mail niet voor me liggen, maar ze hebben inderdaad de leden laten weten. Want er was echt heel veel onrust ontstaan. Ook door de jongerenorganisatie Dwars en door Vluchtelingenwerk, meen ik. Die daar echt heel boos over waren. Dus kijk, en dat kan natuurlijk nu wel een onbedoeld neveneffect zijn. Dat er bij heel veel partijen nu intern gedonder uitbreekt. Omdat het natuurlijk zo'n uniek inkijkje is.
Nou ja, bijvoorbeeld Hoekstra analyseerde, want ik kijk dan natuurlijk meteen naar het CDA. Hoekstra analyseerde zelf De verkiezingsnederlaag. Hij had het over een schamele 15 zetels. Over dat ze er lange tijd op hadden gerekend dat ze net zo groot zouden zijn als de VVD. Hij had over herbronnen en de noodzaak daarvan. En dat een deel van de fractie eigenlijk in de oppositie terecht wilde komen. Wat ik eigenlijk wel heel grappig vind aan deze gesprekken is, kijk, wij analyseren ons natuurlijk suf. Hè? Tijdens die verkenningsgesprekken bellen wij natuurlijk rond met zo'n beetje iedereen. En dan op basis daarvan schrijven we stukken en daar reageren partijen dan vaak op. Ik kan me nog herinneren na de eerste dag van de verkenningsgesprekken dat ik op had geschreven dat de linkse partijen elkaar een beetje aan het loslaten waren. Of dat dat tenminste te horen was in de taal van Ploemen en Klaver. Die hadden het niet meer over elkaar. Die schreven in hun brief aan de verkenners niet meer over elkaar. Die hadden het steeds over een zo progressief mogelijk kabinet. En als je dan vroeg, is D66 dan een progressief genoeg partij om mee aan te sluiten? Dan kwam daar een beetje ontwijkend antwoord op. En toen ik dat opschreef, dan word je meteen gebeld, hè, door linkse partijen, die dan zeggen, ja, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij om zoiets op te schrijven? En dan lees je vervolgens de notulen van die gesprekken. Nou ja, in het geval van GroenLinks zie je dan terug dat zij dus inderdaad niet echt vasthouden aan een andere linkse partij die mee moet doen. En dat leert mij, als relatieve nieuweling hier op het Binnenhof, maar ik ben wel benieuwd hoe je naar kijkt, dat er echt gewoon twee werkelijkheden zijn. Dus wat ze daar binnen zeggen, is niet wat zij vervolgens buiten zeggen. Kaag kwam naar buiten lopen en zei dat ze binnen geen partijen had genoemd. Dat ze daar gewoon nog te vroeg vond.
Ja, en toen vroeg jij, heeft u dat binnen aan tafel ook niet gedaan? En toen zei ze, voor zover ik me kan herinneren, zei ze nee.
Ja, maar dat is heel stellig. Maar binnen had ze dus wel partij genoemd, weet je wel? Dus dat is een soort krankzinnige werkelijkheid waar we dan in leven.
Ja, ik hanteer hier de stelregel dat hoe harder partijen ontkennen, dat die uit eigen beweging ontkennen dat er iets is gebeurd, hoe groter de kans dat het waar is.
Ja, deze zal ik vasthouden. Want, ja, serieus, want ook bij het CDA weet je wel dat als je dan opschrijft dat er in de fractie inderdaad geluiden zijn van mensen die liever in de oppositie terecht komen, hoor je van anderen, nee joh, hoe kom je erbij? En wat lees je dan vervolgens terug? Dat Hoekstra zelf nota bene zegt, in mijn fractie leeft het geluid van we kunnen beter in de oppositie gaan zitten. Dus wat dat betreft.
Ja, dat is inderdaad. Maar weet je dat de invloed ook op een heel andere manier ook, zich ook nog doet gelden? Want blijkbaar vinden ze al die stukken in de krant ook nog eens zo interessant dat ze hun hele analyse van het hele speelveld er ook nog weer op baseren. Dus hè, Wouter Koolmees had het over die stroof van links houdt elkaar vast, houdt elkaar niet erg vast. Hij onthulde waar dat vandaan kwam, namelijk een stuk van onze collega Philip de Wit-Wijnen van 24 maart, waarin stond links laat elkaar los. Dus op die manier, hè, dus wij beschrijven wat we zien. Maar vervolgens lezen ze dat ook nog weer en speelt dat weer een enorme rol in de gesprekken die zij weer voeren. Dus het is een soort blijvende ja, soort van vreemde wisselwerking.
Ja, pas op je oren, jongen.
Op wat voor spelen terecht komt.
Dat het allemaal weer een rol gaat spelen in de volgende. Ik ben heel benieuwd hoe het nu zou gaan, hè, in de volgende verkenningsfase. Als Kaag eiste dat Rutte een stapje terug doet, dat hij minder prominent aanwezig gaat, is
nou, niet meer het voortouw, toch?
Ja, zeker. Maar als het nu nog moeilijker, als we net hebben geanalyseerd dat het veel moeilijker wordt, omdat men de partijen niet meer het achterste van hun tong durven te laten zien. Misschien gaat dat, neemt Rutte inderdaad niet het voortouw, houdt hij zich een beetje op de achtergrond. En wat gebeurt er dan? Misschien mislukt het wel heel snel.
Ja, hier kan ik alleen maar zwijgen. Wie zal het zeggen? Ja. Het is gewoon niet het. Dit is allemaal. Ja. Je moet dan. Kijk, ook het zoeken naar een. Laten we eens beginnen met een. Hè, je moet dan een informateur van met enige afstand tot de politiek hebben. Nou.
Ja, want even voor duidelijkheid, dat was een aangenomen motie gisteren. Hè? Betekent dit trouwens dat Van Ark en Koolmees sowieso al klaar zijn? Nog voordat ze echt zijn begonnen?
Dat lijkt mij wel. En Koolmees die voelde dat zelf ook wel aan. Hè? Die zei heel nadrukkelijk dat hij bereid was om te stoppen.
Ja, nee, die zijn oud. Dat is toch duidelijk. Die motie is aangenomen. Dus ja. Die hebben niks meer te doen. Dus
wordt er gezocht naar een nieuwe verkenner. En de eisen daaraan zijn op gepaste afstand van de politiek. En wat was nou met statuur? Dat was de andere eis volgens mij.
Ja, zoiets.
Ik moet al meteen denken aan Herman Tjinkeling.
Ik heb wel iemand.
Oh ja.
Nou, Gies, wie nog meer?
Nee, ik vond het ook wel weer grappig hoe ze dan er niet uitkomen. En dan denken, ja, hadden we maar iemand die boven de partijen stond. Die, die een beetje onomstreden is. Hebben ze net de koning uit het hele formatieproces gesloten.
Ja. Maar Gert-Jan Segers zei dat hij weer terug moest komen. De koning.
Ja, maar ja, dat is volgens mij toch ook uit het democratische oogpunt ingewikkeld hoor. Kijk, als je nou net een debat hebt gehad waarin een kern van een hele affaire hebt gehad en een val van het kabinet en dit debat waarbij het er steeds om gaat dat er te veel vertrouwelijk is en te weinig transparantie is, dan kun je dat toch niet oplossen door te zeggen, nou, we moeten de monarchen opnieuw een rondende formatie geven. Dat is toch ook, dat zou toch ook vrij absurdistisch zijn.
Maar je kunt je ook niet voorstellen dat Cenk Willink informateur wordt en elke dag persconferentie geeft, toch?
Nee, maar ik kijk, er zijn natuurlijk ook, ik weet niet, ja, weet je, die mensen op afstand met statuur, dat waren heel vaak mensen die in de Raad van State of zo zaten.
Alexander Nooy kan, jongens. Zo'n type.
Ja, Tom de Graaf. Ja, dat soort mensen. Ja.
En denken jullie dat het iemand van D66 huizen moet zijn?
Ja, dat is ook fascinerend.
Goeie vraag.
Want de VVD is nu natuurlijk, die mag niet meer het voortouw nemen. Wat betekent dat dan voor de verkenner?
Nou ja, kijk, deze procedure is nog steeds, want dat gaan we ook nog krijgen, is in hand, wordt de regisseur is hier, de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar vanaf komende, als ik het goed heb, dinsdag of woensdag, hebben we een nieuwe voorzitter. Althans, wordt de volgende voorzitter aangewezen. Gekozen door de Kamer. Dus ja, dat is dan degene die de initiërende rol krijgt. Na ruggespraak met de fractievoorzitters.
En heb je al enig idee, Tom-Jan, welke naam het meeste kans maakt?
Ik heb oprecht geen flauw idee. Nee. Ik zou het graag anders hebben, maar nee.
Iemand anders? Petra? Guus?
Nou ja, we weten allemaal dat Hariep heel graag wil doorgaan. En namen die genoemd worden zijn Vera Bergkamp van D66 of Paul van Meenen.
Okkie Tellegen van de VVD?
Tellegen.
Martin Bosma zal wel weer willen.
Ja. Ja, maar die, Martin Bosma, en Okkie Tellegen, daar stond eigenlijk best een pijnlijke mededeling over in het gespreksverslag van, ik meen, Joritsma met Rutte. Daarover had Rutte gezegd, ja, de VVD moet niet alles willen. Dus dat gaf hij al half weg.
Ja, dat was, want Joritsma zelf noemde ook nog Pieter Omtzigt als mogelijke Tweede Kamervoorzitter. Maar dat was achteraf gezien een grapje, zei ze.
Ja, en anders was het vergeten.
Ja, het zijn allemaal Kamerleden, hè, overigens, die we net noemen. Want je moet Kamerlid zijn om Kamervoorzitter te worden. Oké, ik wil nog één ding zeggen over het debat. En dan kunnen we langzaam richting een einde. Maar wat mij wel opviel in dat debat, want we hebben het er net allemaal over gehad. Vooral aan het begin hadden we, volgens mij was de consensus wel van, dit gaat Rutte nooit overleven. En dat veranderde in, oh my god, wat gebeurt hier nou? En dat eindigde met Rutte die gewoon aanbleef. Tenminste, voorlopig blijft als demissionair premier en VVD-leider in ieder geval. Volgens mij is dat de juiste formulering op dit moment. Moet je heel precies in zijn. In dat debat zag je de woordkeus van Hoekstra en Kaag, ik wil daar even op inzoomen, zag je een beetje veranderen. Dus ze gingen er heel stevig in. Hè? Kaag zei, hier scheiden onze wegen zich aan het begin.
Meneer Rutte, u kent mij. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen.
Hoekstra gebruikte daar zijn eigen woorden voor. Maar er gebeurde iets, en ik weet niet precies waarom. Maar ja, Tom-Jan had het net al over overleg tussen Kaag en Hoekstra. Maar op een gegeven moment bood Hoekstra Rutte eigenlijk een soort van uitweg. Door te zeggen dat hij wel een onderscheid maakte tussen of Rutte het had gehad over Omtzigt als minister. Of Omtzigt die een functie elders moest krijgen. Hij ging heel nadrukkelijk dat verschil maken. En daarmee bood hier Rutte eigenlijk een manier om te zeggen, ik bedoelde als minister.
Ja. Maar ik vond het, ja, ik snap je punt, maar het is toch ook een heel dun lijntje als je het legt naast de uiteindelijke uitleg die Kaag aan die motie van afkeuring gaf. Want zij zei zelf vervolgens, ik zou, als ik die motie ingediend kreeg tegen mijzelf, zou ik mijn consequenties trekken.
En welke conclusie moet de heer Rutte verbinden aan de straks aangenomen motie van de leden Kaag en Hoekstra?
Mevrouw Kaag.
Nou, ik kan niet voor de heer Rutte spreken. Het zou mij in het diepste raken, laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden.
Ja, je kunt zeggen, ze hebben hun toon gematigd. Nou ja, ik vond dat niet zo matig, eerlijk gezegd.
Ja, ze zei het
overigens... Ze ging altijd wel weer hard in, inderdaad, ja.
Ze zei het overigens wel pas na doorvragen. Het is niet dat ze het zelf, als mededeling gaf tijdens het indienen van die motie. Ouwe hand moest best wel wat doorvragen voordat Kaag daarmee kwam met die tekst.
Nee, dat klopt, maar ja, het is nu wel in de parlementaire... het is nu in de handelingen opgenomen, ja. Dus dat woord ligt daar.
En er was natuurlijk, hè, er kwam een analyse van Geert Wilders aan vooraf. Van u heeft Rutte hiermee politiek onthoofd. Die ook eigenlijk wel min of meer beaamd werd.
Ja,
en toen kwam ze dus, en toen kwam die interruptie van Ouwehand, waarop ze zei, ik zal mijn consequenties trekken.
Ik vond het overigens wel echt slim van Wilders dat hij want hij had een motie van wantrouwen, liepen parallel. Ik vond het wel slim van Wilders dat hij die motie van afkeuring omarmde, in plaats van zich er tegen af te zetten.
Mevrouw de voorzitter, volgens mij is het mijn fractie die die motie aan een meerderheid kan helpen. Heeft u de stemmen van de PVV daarvoor nodig? We hebben een eigen motie van wantrouwen, maar we zullen met veel overtuiging uw motie steunen en aan de meerderheid helpen, want we zijn blij dat we een einde maken aan de ellende van Rutte in Nederland.
Want daardoor probeerde hij Kaag heel erg, ja, hij probeerde partner in crime te zijn in het neerhalen van Rutte eigenlijk.
Op zo'n moment zie je dat hij zo'n geslepen, ervaren Kamerlid is. Want instinctief zou je denken, oh, hij zal natuurlijk slappe hap zeggen en wegkijken, wat dan ook. Maar hij trok Kaag helemaal in zijn kamp eigenlijk. Door die motie deze lading te geven. En misschien was het trouwens ook wel Kaags bedoeling, dacht ik op dat moment. Dacht ze wel van, nou, als Rutte dit, als Rutte ziet dat hier de hele Kamer behalve de VVD achter staat, dan rest hem geen andere optie meer. Dan hoef ik niet die motie van wantrouwen te steunen. Maar dan is deze motie van afkeuring voldoende. Dat zou kunnen.
En het is natuurlijk ook wel zo dat, weet je, dat was niet onder deze leiders, maar in CDA en D66 hoor je het eigenlijk al een paar jaar geluiden dat ze liever van die Rutte af zouden zijn. En dat is niet, dat wordt dan geen officieel standpunt en zo. Maar dat sentiment, dat circuleert al een aantal jaren. Je zag het, ik herinner me nog dat vorig jaar het parlementaire seizoen werd geopend in zo'n sessie met mensen als Pieter Heerma en toen nog Asje en Gert-Jan Segers. En die begonnen allemaal over de tijd van het liberalisme was voorbij. Die behoefte om Nederlands politiek zonder Rutte te hebben, die is er al best lang.
Ja, en bij veel partijen.
Ja. In die zin was het volgens mij gisteravond ook een soort sluitstuk. Ja. Ze hadden eindelijk het moment te pakken om te doen wat ze eigenlijk al, waarnaar ze eigenlijk al best lang verlangen met z'n allen.
Maar dat deden ze vervolgens niet. Want dat blijft toch voor mij de vraag, waarom, als dit de gedachte is al zo'n lange tijd en het instrument ligt op tafel, en als er een uitgelezen kans is om je uit te spreken tegen de bestuurstijl van Mark Rutte, dan was het gisternacht.
Ja, zo'n kans krijgen ze misschien nooit meer.
Precies, zo'n kans krijgen ze nooit meer. Waarom steunde Kaag en Hoekstra dan niet die motie van wantrouwen?
Wat zou er gebeurd zijn met dit demissionaire kabinet als dat was gebeurd? Dan is Rutte weg. Je weet niet hoe de VVD daarop reageert. Dan ontstaat er ook wel misschien een gevaarlijk machtsvacuum. En we zitten natuurlijk nog in de coronacrisis. Dus het kan ook zijn dat ze op die manier dachten.
Je zag ook
ik weet het natuurlijk niet. Maar dat kunnen natuurlijk wel argumenten zijn om het via de zachte hand te proberen.
Ja, je zag ook dat de ChristenUnie die motie van wantrouwen niet steunde. Die steunt alleen de motie van afkeuring. Dus als vroegere coalitiepartner, de coalitie hield Rutte overeind.
Ja.
En de SGP steunde allebei de moties, wat toch wel heftig
was. Ja. Maar dat is heel merkbaar. Maar het is ook volgens mij
kon het gewoon niet, de motie van wantrouwen aannemen. Om de dood eenvoudige reden dat je dan inderdaad de coronacrisis gaat bestrijden zonder minister-president.
Ja.
Dat was de facto Hugo de Jonge premier geworden. Interim premier dan. Dus dat, ja. Dat zou bijna onvermijdelijk ook hebben geleid tot een ontbinding van de Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Dus dat zijn wel in een coronacrisis wel hele vergaande stappen. Dus ja, ik denk zelf toch dat tegen die achtergrond die motie van afkeuring gewoon het enig denkbare was. En dat het dus toch wel een heel zware uitspraak contra Rutte is van de twee meest voor de hand liggende coalitiepartners voor hem. Dus ja, ik zie toch nog steeds weinig mogelijkheden voor hem om dit goed te laten aflopen.
Ja, want laten we heel veel verder kijken naar de formatie waarin hij dus, wat in ieder geval D66 en CDA betreft, hij niet meer het voortouw mag nemen. Wat betekent dat? Plus een deel van de Kamer, een aantal potentiële nieuwe coalitiepartijen, denk PvdA, denk GroenLinks, denk SP, die hebben die motie van wantrouwen wel allemaal gesteund. De SP heeft ook gezegd, reken maar niet meer op ons. Hè? Wat ik wel interessant vond, want dit was juist de Tweede Kamer verkiezingscampagne waarin de SP een keer de VVD niet vooraf uit had gesloten. Dat betekent dat ik kan, ja, wat kan er nog? Dit heeft natuurlijk Rutte enorm beperkt, überhaupt zelf, maar ook in de coalities die nog gesmeed kunnen worden.
Ja, nou, oké, volgens mij komt het de facto op neer, gezien het feit dat alle linkse partijen de motie van wantrouwen hebben gesteund, dat er nog één coalitie mogelijkheid is, voor een meerderheidskabinet dan, en dat is de huidige coalitie. De rest is eigenlijk, volgens mij, tenzij de VVD van leider zou wisselen, zelf. Dat zou ook natuurlijk een mogelijkheid zijn. Dan kun je het weer op de rails krijgen. Dan kun je zeggen, nou, we hebben nu Janine Hennis of Edith Schippers of Klaas Dijkhoff, die bleek toch nog beschikbaar te zijn, weet ik wat. Dan kan het misschien, maar anders gaat het gewoon mis en krijg je of een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen. Ja. Ik denk dat de werkelijkheid is.
Ja, ja, het is een scenario hoor, dat Rutte uiteindelijk zelf opstapt. Maar ik kan het me moeilijk voorstellen op dit moment, maar dat hij het in eigen hand houdt en dat een nieuwe klaarstaat. Maar...
Is hij uitgespeeld?
Ja, bij Rutte, dat is wel vaker over hem gezegd, maar dat blijkt toch elke keer niet zo te zijn.
Hij is toch het handige oliemannetje dat altijd overal meerderheden weet te smeden, die altijd overal meerderheden weet te smeden.
Ja, en die elke beschadiging van zich af lijkt te schudden en gewoon weer doorgaat. Vrolijk.
Maar heeft de rest van de Kamer niet eigenlijk gewoon gezegd, we willen niet met jou verder. Ik zie niet in hoe hij nog verder kan. En zijn argument was natuurlijk altijd zijn onvermijdelijkheid. Dat maakt hem zo, dat maakt hem zo sterk. Het was een self-fulfilling prophecy eigenlijk. Dat is nu weg. Dus hoe kan hij straks nog zeggen, ik ben de coronapremier die het land verenigt. En, terwijl hij zo'n Kameruitspraak achter zijn broek heeft. Dat kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen. Dus er is echt wel iets van hem afgevallen. Weet je nog dat er was nog niet eens een stem geteld en hij had het al over het eerste hoofdstuk van het regeerakkoord, hè, dat herstelplan. Dat hij al zelf had geschreven op basis van de verkiezingsprogramma's van andere partijen en de goede ideeën van andere partijen. Hij was er al helemaal klaar voor, weet je wel. En dat is allemaal weggevallen. Dus ja, ik ben met je eens wat je zegt hoor. Van hij komt er altijd weer op een bepaalde manier over dingen heen. Maar in dit geval een formatie ingaan lijkt me echt wel heel erg lastig voor hem.
Ja, zelfs in het debat in de nacht had hij het nog over we en de stappen die gezet moesten worden en vooruit. En
dat, hij het vertrouwen wel even terug zou winnen.
Daar ging hij heel hard aan werken.
Ja. Kijk, ik begrijp Petra heel goed. Dus dat hij zal nooit zomaar even. Hij gaat niet zomaar vertrekken. Maar aan de andere kant kennen we natuurlijk ook heel veel verhalen over gezichtsbepalende politici die geen afscheid kunnen nemen van hun functie en dus veel te laat vertrekken. In Nederland is natuurlijk het beste voorbeeld Lubbers. Die was eigenlijk, hij had later een fantastisch boek overgeschreven door Marcel Metsen.
die de beschikking kreeg onder meer over de correspondentie tussen Lubbers en toenmalig koningin Beatrix. En daar kon je uit afleiden dat die man volledig een weg kwijt was het laatste jaar. En nog steeds bleef doen alsof, alsof hij volledig in charge was, terwijl hij alles aan het verliezen was. En dat is, daar zijn ook internationaal best veel voorbeelden van.
Ja, het kan hoor, dus dat we hetzelfde zien nu. Ja.
Die tragiek, die dreigt soms toch gevaarlijk dichtbij te komen.
Ja. Ja, en het zelfvertrouwen groeit dan. Dat zie je dan. Dat zie je ook wel bij Rutte, hè, die een grap maakte in Demissionaire Staat dat de Kamer nu eigenlijk, of dat het kabinet nu eigenlijk machtiger dan ooit was, omdat de Kamer hem niet meer weg kon sturen. Ik zag hem tijdens de campagne best wel vaak grappen dat hij voor altijd premier zou blijven. Hè? Of dan begon hij over Joe Biden, die toch wel op leeftijd is. En dat toch wel bewees dat je zelfs, als je heel oud was, nog altijd wel gewoon premier kon blijven. Weet je wel, dat soort uitspraken. Ja, ik weet niet.
Als hij zich nu echt nergens mee mag bemoeien, moet hij echt zijn handen op zijn rug binden, denk ik. En het aan de kinderen overlaten.
Ja.
Kijk, denk je eigenlijk, Petra, is er eigenlijk iemand in de VVD nog die naar hem toe zou kunnen stappen en zeggen, Mark, we hebben Janine gebeld en ze willen het overnemen. Het bestuur is het ermee eens. Is het überhaupt denkbaar onder de huidige personele bezetting dat zou gebeuren in de VVD, denk jij?
Ik kan het me niet voorstellen. Ik denk dat de enige die dat had gekund was Klaas Dijkhoff. Die is weg. Misschien fluistert Ben Verwaaien zijn adviseur het wel in zijn oor. Maar ik zie dat niet zomaar gebeuren, nee.
Dus hoe gaat dit wel aflopen? Ik bedoel, dat is een onmogelijke vraag natuurlijk, jongens. Maar laat ik het even concreet maken. Wat staat ons volgende week te wachten? Volgende week zal er wel een nieuwe verkenner aangewezen moeten worden, neem ik aan.
Ja, dan hebben we eerst een nieuwe Kamer nodig, denk ik.
Ja.
Ja, over herverkiezing van Harriet, oké, okay, maar...
Dat is woensdag, 7 april is dat. Werd gisteren nacht nog eens even aangekondigd door de Ariep. Dus dan zou dat... Jongens, dit zou toch het proces worden dat zo kort mogelijk moest, omdat Nederland in crisistijd zich in crisistijd bevond. En dat zit allemaal in ieder geval niet meer in.
Nee, ik heb ook altijd, als ik haast heb en ik moet snel mijn schoenen aan doen, dan duurt het altijd alleen maar langer. Dat voel ik nu ook.
Ja. Oké, okay, ja, ik zeg maar, alle vragen die ik nog wel in mijn hoofd heb, namelijk gaat Rutte dit overleven? Komt er een Rutte 4-kabinet? Het is allemaal heel onvoorspelbaar, hè?
Nou, ik ga in elk geval een nieuw hoofdstuk van mijn boek schrijven over Rutte.
Oh ja.
Dat lijkt me toch wel nuttig.
Kijk.
Dit is nieuws, jongens.
We hebben nieuws in
Haagse Zaken. Een nieuw hoofdstuk van het boek over Rutte door Peter de Koning. Ja. En verder gaan we het zien komende week, denk ik, hè?
Ja, het wordt, ik vind het heel lastig om dit echt te voorspellen. Iedereen vraagt dat ook de hele tijd. Wat gaat er gebeuren? Ja, eerlijk antwoord is, ik weet het niet.
Tom-Jan?
Ik denk dat ze het zelf ook niet weten.
Het zijn in ieder geval een paar paasdagen om in te reflecteren. Dat was volgens mij ook wel de boodschap gisternacht. Dank jullie wel, Peter de Koning, Tom-Jan Meus en Guus Valk. Snel weer aan het werk, alle drie, voor de krant.
Reken maar.
En tot snel. Dank jullie wel.
Dank je.
Dank je.
En dank ook voor het luisteren. Redactie, productie waren in handen van Henk Rijgrok van de Werven. Volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meus, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.